Goedemorgen allemaal. Wat fijn om jullie weer te zien en hier in jullie midden te zijn en iets met jullie te delen vanmorgen. Ik wil vanmorgen spreken over de vernietigende kracht van jaloersheid. En dan denk je natuurlijk bij jezelf, ja, daar hebben wij in Emmeloord geen last van. Doe gauw een andere preek, dat hebben we hier niet nodig. En heel eerlijk gezegd dacht ik dat zelf ook in de voorbereiding. Heer, dat daar in Emmeloord, dat zijn allemaal lieve mensen. Laten we gauw een andere preek doen. En toch werd ik van de week 3 tot 4 keer bevestigd om dit vanmorgen met jullie te delen. En als we heel eerlijk zijn, als ik heel eerlijk ben, heeft iedereen wel eens last van jaloerse gevoelens. Toch? We hebben allemaal wel eens momenten dat we iets in een ander zijn leven zien waarvan we denken, dat zou ik ook wel willen. Dat kan ook in bedieningen zijn. Dat kan ook in dagelijkse dingen zijn. Maar we hebben allemaal wel eens last. En jaloezie is niet per se fout. In die zin. Maar het kan wel leiden tot iets wat heel fout gaat worden. En ik denk dat daar deze preek over gaat. Ik geloof dat er in jaloersheid een vernietigende kracht zit. En wanneer jaloersheid, wanneer de trein van jaloersheid op zijn volle kracht begint te rijden, dan is hij bijna niet te stoppen. Buiten Jezus om was er nog een hele wijze man in de Bijbel en dat was natuurlijk Salomo. Hij had ontzettend veel wijsheid gekregen van God. En hij zegt 2 keer iets in zijn bekende boek in Spreuken over jaloersheid. En dit is wat hij zegt. Spreuken 6, vers 34 en 35. Want door jaloersheid ontsteekt een man in woede. Als hij wraak kan nemen, doet hij dat meedogenloos. Hij accepteert geen zwijggeld. Hij blijft onverbiddelijk, ook als je de afkoopsom verhoogt. Nou, dit staat in de context van het feit dat een man jaloers op jou is wanneer jij met zijn vrouw naar bed bent geweest. En ergens zeg ik dan, terecht is hij jaloers en boos. Maar daar gaat deze preek niet over, lieve mensen. Salomo zegt, ook als je de afkoopsom verhoogt. Hij zal het niet accepteren wanneer die jaloersheid in zijn hart is begonnen. Spreuken 27 vers 4. Daar zegt Salomo dit. Woede is wreed. Razernij is als een stortvloed. Krachtige dingen. En dan besluit hij zo. Maar wie is tegen jaloezie bestand? Salomo heeft gezien. Salomo wist dat in jaloersheid een vernietigende kracht zit. Wie is er bestand tegen jaloezie? Het Nederlandse woordenboek omschrijft jaloezie met 1 ander woord. En dat is afgunst. En eigenlijk is dat het probleem van jaloezie. Wanneer jaloezie omkeert in afgunst, dan is het echt gevaarlijk. Want dan gun je dus die andere persoon geen goed meer. Als jouw jaloezie zo ver is gekomen dat je afgunstig wordt op een persoon, dan wil je eigenlijk dat die andere persoon gaat falen. En niet meer dat kan doen waar hij of zij zo goed in is. Je gunt het hem of haar niet meer omdat je jaloers bent. Het volgende verhaal vertelt ons hoe ver jaloezie kan gaan. Er waren eens 2 mannen die allebei ernstig ziek waren. En allebei kwamen ze op dezelfde kamer in het ziekenhuis te liggen. De ene man lag bij het raam, de andere man lag aan de andere kant van de kamer. De man bij het raam had een ziekte aan zijn longen, waardoor er vocht ontstond. En hij mocht 1 uur per dag rechtop in zijn bed zitten om het vocht uit zijn longen te laten zuigen. De andere man had een ziekte waardoor hij de hele dag plat moest blijven liggen. Als de ene man bij dat raam lag, gebruikte hij de tijd om zijn kamergenoot aan de andere kant van de kamer op te vrolijken met alles wat hij buiten zag gebeuren. Het raam keek uit op een prachtig park met een meertje waar zwanen zwommen en kinderen met hun bestuurbare bootjes zaten te spelen. En er waren ook hele mooie bloemen en zo. En je zag heel mooi de skyline van de stad. En elke keer als die man rechtop in bed zat, vertelde hij de prachtige dingen die hij buiten zag gebeuren aan zijn kamergenoot. De twee mannen kregen een relatie met elkaar. Ze spraken de hele dag met elkaar over hun vrouw, hun kinderen, hun diensttijd, het werk wat ze gedaan hebben, de vakanties waar ze geweest waren, enzovoort, enzovoort. Na verloop van tijd kwam er bij de man die niet bij het raam stond, onverwachts een duistere gedachte op. Waarom mocht hij niet bij het raam liggen? Waarom mocht alleen die andere man het genoegen hebben om te zien alles wat daar zich buiten afspeelde? Nou, in het begin schaamde hij zich nog voor zijn gedachten. Maar na verloop van tijd, toen zijn afgunst, zijn jaloersheid aan hem begon te vreten, begon het zijn leven te beheersen. De man had eigenlijk nog maar één gedachte. Hij zou degene moeten zijn die bij dat raam mocht liggen en niet zijn kamergenoot. En op een gegeven moment werd hij zo beheerst door die gedachte dat hij er ook 's nachts niet meer van kon slapen. En op een nacht lag hij te staren naar het plafond met opnieuw diezelfde gedachte. En op dat moment begon die man bij het raam te hoesten. De man begon langzaam te stikken in het slijm dat in zijn longen zat. De andere man lag in het donker roerloos te kijken hoe zijn kamergenoot probeerde om op de noodknop te drukken zodat de zuster kon komen, maar hij kon er niet bij. De man aan de andere kant van het kamer drukte niet op zijn eigen knop. En na 5 minuten verstomde het hoesten en ook de geluiden van de ademhaling. Er was alleen nog stilte. Doodse stilte. De volgende dag kwam de dagzuster om de beide mannen te wassen en ze trof het levenloze lichaam van de man aan bij het raam. Uiteraard was ze er verdrietig over, maar goed, zulke dingen gebeuren in het ziekenhuis, dus ze liet iemand komen om dat lichaam weg te halen. En toen het hem gepast leek, vroeg de andere man of hij nu bij het raam mocht liggen. En dat deed de zuster graag. Ze legde hem bij het raam neer en ging verder met haar ronde. Eindelijk was het moment daar gekomen. Eindelijk kon hij nu zelf uit dat raam kijken en al die mooie dingen zien. Dus moeizaam op 1 elleboog werkte hij zich langzaam overeind om te kijken wat er buiten zich allemaal afspeelde. En toen hij zich eindelijk had opgekrabbeld en een blik zou stellen naar buiten, toen keek hij tot zijn grote schrik tegen een grote blinde muur aan. Er was geen park. Er was geen mooie skyline. Er waren geen bloemen, er waren geen zwanen. En boos vroeg hij aan de zuster wat zijn kamergenoot toch bezield kon hebben om zulke prachtige omschrijvingen te geven van de buitenwereld. Waarop de zuster antwoordde: uw kamergenoot was blind. Hij kon de muur niet eens zien. Lieve mensen, jaloezie. Jaloezie kan een mens totaal veranderen in zijn doen of in zijn laten. En het kan zo erg worden dat het je leven gaat beheersen. En lieve broeders en zusters, zo ver moeten we het niet laten komen. Want Salomo zegt: wie is er bestand tegen jaloezie? En ik wil met jullie vanmorgen kijken naar 3 personen in de Bijbel die alle 3 te maken krijgen met jaloezie. En bij 2 van hen zien we hoe het een vernietigende kracht heeft. En bij de laatste, de 3e, daar zien we hoe je zou om moeten gaan met deze gevoelens. En de eerste persoon die ik wil bekijken is Saul. En hoewel de meeste mensen niet heel positief zijn over koning Saul, moeten we toch samen vaststellen dat Saul een erg mooi mens was. En dat Saul zijn bediening heel erg goed begon. Als we Saul de eerste keer tegenkomen in de Bijbel, is hij al een volwassen man en is hij in opdracht van zijn vader samen met wat slaven op zoek naar 3 vermiste ezels. Weet je wat ik nou zo mooi vind aan Saul? Hij doet het gewoon. Als zijn vader het aan hem vraagt, dan zegt hij niet, dat is het werk van slaven, laat mij maar thuis blijven. Saul is gehoorzaam aan zijn vader en hij gaat op zoek naar die drie vermiste ezels samen met die slaven. Doet me trouwens ook denken aan een verhaal waarin er een oudere man met een lange baard de trein instapt van Amsterdam. En daar zitten drie jonge tieners. En die roepen spottend, goedemorgen vader Abraham. Waarop de oudere man zegt, je hebt het mis. Ik ben Saul, de zoon van Kis. En ik zoek al dagen naar drie vermiste ezels. En ik heb ze zojuist gevonden. Sauls gehoorzaamheid aan zijn vader brengt hem uiteindelijk bij de profeet Samuel, waar hij gezalfd wordt tot de eerste koning van Israël. Dus Sauls gehoorzaamheid brengt hem in zijn bediening. En wat ik dan ook zo mooi vind aan Saul is zijn nederigheid. Want dan zegt hij tegen Samuel, weet je het wel zeker? Heb je de goeie te pakken? Ik ben maar een onbetekenend persoon in mijn gezin. En ik kom uit de kleinste stam van Israël. Dat vind ik mooi. Saul is niet een persoon die zegt, hey, ik zal dat varkentje wel eens eventjes wassen. Ik ben de juiste man voor deze taak. Saul is nederig. En zo begint hij ook aan zijn bediening. De andere kant is natuurlijk, als God je ergens voor roept en zegt dat jij een bepaalde taak moet gaan doen, dan moet je niet in je nederigheid blijven. Dan mag je ook zeggen, als God vindt dat dit mijn taak is, dan neem ik die graag aan en dan stap ik daar graag in. Er gebeuren nog veel meer mooie dingen met Saul. We lezen in de Bijbel dat God schonk Saul een ander hart. En daarna lezen we dat de geest van God over Saul komt en dat Saul in de tegenwoordigheid van profeten aan het profeteren is. Hij komt in geestvervoering. En eigenlijk zouden we kunnen zeggen, Saul is een van de eersten die de wedergeboorte meemaakt. Hij kreeg een nieuw hart. En hij is ook een van de eersten die de doop in de geest meemaakt. Hij werd vervuld met Gods geest. En dat is geweldig. Later in 1 Samuel 19 lezen we dat het Saul nog een keer overkomt. Dat hij in tegenwoordigheid van profeten in geestvervoering raakt en begint te profeteren. Samen met de profeet Samuel. Maar we lezen daar dan ook een heel vreemd gegeven. We lezen daar, ze lagen de hele nacht naakt ten neer. En ze lagen te profeteren. En broeders en zusters, ik moet heel eerlijk zijn. Dat ik heel blij ben dat we dit niet als vereiste hebben gesteld voor profetie. Want laat me wel wezen, dan krijg je een hele andere slogan boven je podium. Wil je profeteren? Trek dan maar uit die kleren. Ik ben blij dat op dat punt hoeft het niet van mij herhaald te worden. Dus Saul begon heel goed. Maar het is heel dubbel en ook heel ironisch. Want waar Saul zijn gehoorzaamheid hem juist bij Samuel bracht en hij koning werd, daar is het juist Saul zijn ongehoorzaamheid dat ervoor zorgde dat hij geen koning meer mocht zijn. Dus lieve mensen, het moet even duidelijk zijn vanmorgen. Het is ongehoorzaamheid dat Saul zijn troon aan wankelen bracht. Maar het is jaloezie dat ervoor zorgde dat Saul zijn leven naar een bitter einde ging. En waarom zeg ik dat? David en Goliath is natuurlijk een overbekend verhaal. Maar laat ons wel wezen dat David, die redde het volk Israël en Sauls koningschap van de overheersing van de Filistijnen. En als dan lezen we in 1 Samuel 18 vers 6 dat Saul, Jonathan en David als helden onthaald worden in de stad. En de mensen hadden zelfs een nieuw lied geschreven. En wat was de tekst van dat nieuwe lied dat binnenkwam op de nummer 1? Saul heeft zijn duizenden verslagen, maar David zijn tienduizenden. En we lezen dan in de Bijbel dat als Saul dat lied hoort, dan wordt hij woedend. Dit is het moment dat Saul jaloezie in zijn hart toelaat. En de volgende morgen gedroeg Saul zich als een razende. En hij werpt zijn speer naar David om hem te doden. De man die het volk had gered van Filistijnse overheersing. De man die ervoor gezorgd had dat de Filistijnen het niet voor het zeggen zouden krijgen. Saul heeft jaloezie in zijn hart toegelaten. En lieve mensen, dit is het moment dat Saul had moeten zeggen tot hier en niet verder. Want ieder mens heeft last van jaloerse gevoelens. Maar ieder mens heeft ook de macht en de autoriteit om te zeggen, wacht even, deze grens wil ik niet passeren. Maar Saul passeerde de grens wel. En we zien vanaf dit moment dat Saul zijn leven en Saul zijn koningschap nog maar om één ding draait. En dat is, David moet dood. David mag absoluut niet de nieuwe koning van Israël worden, want dat moet mijn zoon Jonathan zijn. En dat beheerst Saul zijn leven zo ontzettend, dat hij eigenlijk geen koning meer is van Israël. Voor Saul is zijn bediening veranderd in koning van Israël naar de huurmoordenaar van David. En daardoor krijgt het land Israël niet meer de aandacht van de koning die het zou moeten hebben. En lieve mensen, dit is precies wat jaloezie ook in jouw leven zal doen. Als jij jaloezie toelaat en je hebt nog maar één manier, één doel in je leven, en dat is die persoon waar jij afgunstig van bent, die moet falen, zodat ik weer op dat voetstuk kom. Dan krijgt jouw bediening niet meer de aandacht die het zou moeten hebben. En dan mis je absoluut je doel. Dan mis je het doel waar God jou voor geroepen heeft en waarin God jou geschapen heeft. Maar God wil jou en kan jou gebruiken op de plek waar jij staat. En lieve mensen, als wij God dienen, bestaat er altijd de kans dat wij iemand tegen gaan komen die in onze ogen beter is dan onszelf. Of je nou zanger bent, zangleider, pianist of spreker. Je komt altijd iemand tegen die in jouw ogen beter is dan jij bent. Die in jouw ogen wel volle zalen trekt, terwijl jij dat niet doet. En het is natuurlijk de grootste leugen die er is, want dat is niet zo. In jouw ogen is die persoon beter. Maar jij bent goed zoals je bent. Want God heeft jou geroepen zoals je bent. Die ander is niet beter. Dat lijkt maar zo. Het gras bij de buren is altijd groener. Maar wanneer dat in jouw leven, jouw leven gaat beheersen, lieve mensen, dan mis je je doel. Want je bent nog maar met één ding bezig. Wij moeten ook onze beperkingen accepteren. Wij zijn niet overal de beste in. Maar je hoeft maar één ding te doen. En dat is luisteren naar Hem. En doen wat Hij van je vraagt. Dan zul je altijd de beste zijn. Lieve mensen, wat zou er gebeurd zijn als Saul David was gaan eren? Wat zou er gebeurd zijn als Saul had geaccepteerd dat David de volgende koning van Israël zou worden? En als Saul tegen David had gezegd, weet je wat David, ik ga jou helpen. Ik ga jou helpen in de weg naar de troon. Ik ga jou helpen in dat koningschap. Je bent nog wat onervaren, maar ik ben al 40 jaar koning. Ik ben ervan overtuigd, lieve mensen, dat als Saul die keuze had gemaakt, dat Saul een van de belangrijkste adviseurs had geworden in het koningschap van David. Saul had een plaats gekregen bij de ministers van David. Waarschijnlijk had hij de rechterhand van David geworden. Als Saul een andere keuze had gemaakt toen de jaloezie in zijn hart kwam, maar hij deed het niet. En zijn leven ging tot een bitter einde, omdat hij jaloezie had toegelaten. En dan komen we bij de tweede persoon. En de tweede persoon is David. De man die had gezien hoe vernietigende kracht jaloezie had in het leven van zijn voorganger Saul. En bij David komt een ander soort jaloezie naar voren. De jaloezie van een ander heeft iets mooiers dan wat ik heb. En ik wil dat van die ander hebben. En natuurlijk heb ik het dan over Bathsheba. En waar Sauls troon al aan het wankelen was toen hij jaloezie toeliet in zijn hart, daar is er in Davids geval geen vuiltje aan de lucht. David is op de top van zijn macht. Wanneer hij jaloersheid toelaat. We komen tot de ontdekking dat zijn keuze om Bathsheba te nemen wel degelijk een grote dreiging werd. Niet alleen voor zijn troon, maar ook voor zijn gezin. De profeet Samuel zegt, of de profeet Nathan die zegt, het zwaard zal niet meer wijken uit jouw huis. Bij David zien we eigenlijk hetzelfde probleem als bij Saul. David zag, hij wilde en hij nam. En ik ben ervan overtuigd, broeders en zusters, dat toen David Bathsheba zag, dat er een stemmetje in zijn hoofd heeft geklonken die heeft gezegd, doe het niet. Maar hij heeft niet geluisterd. Hij heeft gehandeld. Want David begint te informeren naar haar. Nou, hier kan hij nog terug. Maar het wordt wel lastig. En dan doet David iets. Dan zegt hij, dan roept hij haar tot zich. Nou, en nu wordt het wel heel erg moeilijk. Kijk, hij kan nog terug. Maar eigenlijk heeft hij de kat al aan het spek gebonden. En dat is het. Wanneer je bemerkt dat jaloezie in je hart komt, onderneem geen verdere stappen. Want met elke stap die je verder neemt, is het net als bij David, bij elke stap wordt het steeds moeilijker om het een halt toe te roepen. Want wie is bestand tegen jaloezie? David had zichzelf een halt moeten toeroepen toen dat stemmetje in zijn hoofd klonk. Doe het niet. En Davids troon wordt uiteindelijk ternauwernood gered, maar het scheelde niet veel. En gelukkig voor David en ook voor ons heeft God heel veel genade. Lieve mensen, bij die ander is altijd iets te vinden dat mooier is. Altijd. Die ander heeft een mooiere man. Die ander heeft een mooiere vrouw. Die ander heeft een mooier huis. Die ander rijdt in een mooiere en luxere auto. Die ander heeft een veel leukere baan. Die ander heeft een groter inkomen, een beter salaris. En noem maar op. Bij die ander is altijd iets te vinden wat mooier is dan wij zelf hebben. En wij hebben in dit geval nog te kampen met een groot probleem. En dat probleem heet social media. Waar hij of zij alles post wat leuk is. En op social media, daar komen ook de grote sterren. En de hele rijke mensen. Maar weet je wat nou het probleem is met social media? Niemand. Maar dan ook niemand post dat moment als hij op de bank zit met zijn handen in zijn haren en denkt, hoe kom ik hier nou uit? In wat voor problemen zit ik nou weer? Iedereen op social media post of plaatst alleen de leuke dingen die ze meemaken. Dus wanneer je dat bekijkt, wanneer je dat volgt, dan lijkt het net alsof die ander alleen maar leuke dingen meemaakt. Alleen maar mooie dingen heeft. Maar niets is minder waar, lieve mensen. Niets is minder waar. Is er een serum tegen jaloezie? Nou, dat is er. En dat is tevredenheid. Wees tevreden met wie je bent. Wees tevreden met wat je bent. En wees tevreden met wat je hebt. Paulus die geeft ons heel veel adviezen. En soms zijn ze heel simpel. En ik denk dat simpel, dat woord simpel, ons al een heel eind brengt. En hij zegt in Filippenzen 4 vers 11. Ik heb geleerd om in alle omstandigheden tevreden zijn. Luister goed. Hij zegt niet, ik heb geleerd om tevreden te zijn wanneer het me goed gaat. en ontevreden wanneer het me slecht gaat. Hij zegt, ik heb geleerd om tevreden te zijn in alle omstandigheden. Ook toen ik zweepslagen kreeg, ook toen ik schipbreuk leed, enzovoort, enzovoort. Ben jij tevreden met wat God je geeft? Ik had gezegd dat we naar 3 personen zouden kijken. En de 3e persoon is Jonathan. Jonathan, de man die tussen die 2 andere mannen in zat. Saul en David. We lezen dat Jonathan David continu in bescherming nam tegen Saul. En Jonathan was de rechtmatige opvolger van de troon van Saul. En we lezen iets heel bijzonders. In 1 Samuel 23 vers 17 zegt Jonathan dit tegen David. Jij zult koning zijn van Israël. En ik zal je 2e man zijn. En lieve mensen, dat is tevredenheid. Want Jonathan had recht op de 1e plaats. Maar hij nam genoegen met een 2e plaats. Omdat hij wist dat het de wil van God is. En de houding van Jonathan is zo niet van onze tijd. Want ons wordt geleerd van jongs af aan, je moet het hoogste halen wat erin zit. Je moet er meer uithalen dan erin zit. Haal alles uit het leven wat erin zit. En Jonathan zegt, ik heb recht op de 1e plaats. Maar ik ben tevreden met de 2e. Dat is echte tevredenheid. En dat is hoe wij om zouden moeten gaan met jaloezie, lieve mensen. En als je nou vanmorgen aangesproken bent, voel je dan niet veroordeeld. En ren niet naar huis en denk wat hij daar allemaal gezegd heeft. Maar neem het serieus. Neem vandaag die keuze. Neem vandaag die beslissing. Om de jaloezie die misschien al in je hart zit, een halt toe te roepen. En geen verdere stappen meer te ondernemen. Want wanneer je dat doet en de trein is gaan rijden, en als die eenmaal op zijn volle kracht komt, dan is het niet meer te stoppen. Salomo zegt, wie is bestand tegen jaloezie? Lieve mensen, stop het, hier en nu. Ik geloof dat God dat vanmorgen tegen ons zegt. Ik geloof dat deze boodschap vanmorgen een uiting is van zijn liefde. Om ons te laten zien dat als het in je hart zit, stop het. Roep het een halt toe. Ik wil nog samen met jullie bidden. Vader, ik wil u danken voor wie u bent en wat u doet. Ik wil u danken voor uw Heilige Geest. Die ons helpt en leidt. En ik wil zo bidden voor ieder hart dat hier zit. Ieder hart dat te maken heeft met jaloezie of te maken gaat krijgen met jaloezie. En ik bid dat u erin wilt komen. En het ons wilt openbaren zoals u het echt bedoeld heeft. En ons allemaal wilt helpen om de jaloezie een halt toe te roepen. En te zeggen stop, tot hier en niet verder. En lieve broer, lieve zus, ik wil jullie zo zegenen hierin. In de naam van Jezus Christus. Amen. Amen.